U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 25 mei, dus de meimaand begint alweer bijna op zijn einde te lopen. Helaas, zou ik willen zeggen, want het is natuurlijk, ik denk, een van de mooiste maanden van het hele jaar. Niet alleen omdat de natuur open gaat en we overal de vogels horen fluiten, maar vooral ook natuurlijk omdat de geestelijke natuur, zou je kunnen zeggen, open gaat. Het hoogfeest van Pasen ligt inmiddels bijna 40 dagen achter ons. Je kunt zeggen dat de twee feesten die we nu gaan vieren, Hemelvaart en Pinksteren, dat als het ware de culminatie is, de bekroning van dat grote paasfeest. En ik wil het over deze twee feesten vandaag wat uitgebreider gaan hebben. Waarom wordt Hemelvaart überhaupt een feest genoemd? En wat betekent het dat met Pinksteren de Heilige Geest tot ons wordt gezonden? En voordat we daartoe zullen overgaan, wil ik deze podcast zoals gebruikelijk starten met gebed. En als gebed heb ik deze keer een stuk van de privatie gekozen die vanavond en morgen bij het hoogfeest van Hemelvaart zal worden gebeden door de priester. Deze privatie die toont heel mooi wat dit feest van Hemelvaart nou eigenlijk precies betekent. En voor dat gebed zullen we het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer Jezus, de Koning der Glorie, de overwinnaar van zonde en dood, is tot verwondering van de engelen op deze dag naar het hoogste der hemelen opgestegen, waar hij zetelt als middelaar tussen God en de mensen, als rechter der wereld en Heer van alle machten. Hij is niet van onze zijde geweken. Zwakke mensen heeft hij hoop gegeven. Hij is ons hoofd, wij vormen zijn lichaam. Waarheen hij ons is voorgegaan, zullen wij eenmaal volgen. Amen. Broeders en zusters, zoals gezegd, vandaag dus wat meer over deze twee hoogfeesten. Allereerst natuurlijk het hoogfeest van Hemelvaart. Volgende week zal ik nog wat meer vertellen over Pinksteren ook. En ik weet dat ik enkele jaren geleden, nog voordat ik priester werd gewijd, me wel vaker afvroeg, ja, waarom wordt dit eigenlijk als feest gevierd, Hemelvaart? Jezus is natuurlijk opgestaan uit de dood en de vreugde bij de leerlingen, bij Maria, is enorm. En na 40 dagen wordt deze vreugde alweer bruut doorbroken, zou je kunnen zeggen, want Jezus die gaat zijn leerlingen opnieuw verlaten. Eerst laat Jezus natuurlijk zijn leerlingen alleen achter wanneer hij sterft aan het kruis. En nu, 40 dagen later, stijgt hij op naar de hemel en hij wordt aan hun ogen onttrokken. En het vreemde is dat inderdaad aanvankelijk de leerlingen bedroefd waren, de apostelen, om dit heen gaan. Maar, zoals we gisteren ook in het evangelie hebben gehoord, zegt Jezus tegen zijn leerlingen, laat uw hart niet bedroefd zijn. Waarom niet? En hoe kan het dat ineens die droefheid vandaag op dit hoogfeest van Hemelvaart, of morgen moet ik zeggen, omslaat in een grote vreugde? We lezen namelijk in het evangelie dat Jezus de leerlingen zegent, dat hij ze de oproep doet om uit te trekken en het evangelie te verkondigen aan alle volkeren en ze te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En we zien daarna dat de leerlingen dan weer terugkeren naar Jeruzalem vol van vreugde. Hoe kan dit? Hoe kan het zijn dat ineens die droefheid omslaat in vreugde? En degene die voor mij daar een heel mooi antwoord op gaf, was emeritus paus Benedictus in een van zijn Jezusboeken. U weet nog wel die drie werken die paus Benedictus rond het jaar 2010 naliet, als een soort erfenis van zijn hele theologische zoektocht. Prachtige boeken, absoluut aanrader om ook nog eens een keer te lezen. En in het tweede deel van die drie Jezusboeken spreekt hij uitvoerig over de verrijzenis en ook over de hemelvaart. En hij geeft daar een hele mooie verklaring waarom het feest van Hemelvaart inderdaad een feest is van grote vreugde. Hij zegt namelijk dat op het moment dat Jezus opstijgt naar de hemel, dat die daar natuurlijk dan vervolgens plaatsneemt aan de rechterhand van God. En dit plaatsnemen aan de rechterhand van God is als het ware voor Christus zijn thuiskomst bij de Vader. Het moment waar hij zelf natuurlijk ontzettend vurig naar heeft verlangd. Want we weten dat Jezus altijd in de dingen van zijn Vader wil zijn. Zoals hij natuurlijk ook al in zijn kindsjaren zegt wanneer Jozef en Maria hem kwijt zijn in de tempel. En nu stijgt hij dan eindelijk op naar de hemel om daar aan de rechterhand van zijn Vader de troon van de eeuwigheid in te nemen. En Paus Benedictus die beschrijft heel mooi dat dit niet een plaats is ergens ver achter de sterren gelegen, maar dat hij hier een hele nieuwe realiteit binnengaat, namelijk de realiteit van God in de hemel, die staat buiten de tijd en buiten de ruimte. We kunnen ons daar natuurlijk weinig bij voorstellen, want wij als mensen zijn allemaal tijdruimtelijke wezens, zou je kunnen zeggen. We zijn altijd gebonden aan de tijd en we bevinden ons altijd op een bepaalde plaats in de ruimte. Maar Christus die stijgt nu op naar zijn Vader in de hemel, die dus buiten de tijd en buiten de ruimte bestaat. En we weten dat Christus uit die realiteit is ook voortgekomen, want zoals hij natuurlijk is geboren in tijd en ruimte door de heilige maagd Maria, zo is hij voor het begin van alle tijden en voordat de ruimte werd geschapen, is hij al voortgekomen, is hij al geboren uit God de Vader. En hij hoort daar te zijn. En het mooie is, en daar komt automatisch ook die vreugde vandaan, op het moment dat Christus die rechtmatige plaats aan de rechterhand van zijn Vader inneemt, op dat moment is hij niet alleen maar aanraakbaar voor een klein groepje leerlingen in Israël, in het beloofde land. Nee, op dat moment is hij aanraakbaar en aanspreekbaar voor heel het mensengeslacht. En precies daarin is de vreugde gelegen. En als we daar even over nadenken, dan zien we ook natuurlijk dat Jezus vlak na zijn verrijzenis uit de dood, dat hij als het eerste wordt aangesproken door Maria Magdalena. We horen dan hoe Maria Magdalena hem wil aanraken, hem wil omhelzen. Maar, zegt Jezus dan, een beetje mysterieuze woorden, raak me niet aan, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader in de hemel. En als we daar inderdaad wat dieper over nadenken, dan horen we dus eigenlijk dat Jezus zegt, raak me nu nog niet aan, maar op het moment dat ik ben opgestegen naar de hemel, dan pas kun je mij aanraken. En wat betekent dat? Dat betekent dat op het moment dat Christus, Zoon van de levende God, wanneer hij de troon van almacht van zijn Vader mag gaan bezetten, op dat moment is hij inderdaad degene die vanuit de hemel alle zielen naar zich toe trekt. Degene die, doordat hij is gestorven aan het kruis, doordat hij is verrezen, de dood en de tijdelijke wereld heeft overwonnen. Oftewel, de eeuwigheid is al aangebroken door dat grote paasmysterie. En we hebben soms bij de eeuwigheid het beeld dat dat iets is dat ons wacht aan het einde van ons leven als we doodgaan. Dan komt natuurlijk het oordeel. Dan zal God ons belonen voor onze goede werken, voor onze trouw. En dat oordeel zal maken dat we dan wel in de hemel, dan wel in de hel, dan wel in het vagevuur belanden. En zoals Christus ook duidelijk laat blijken, is dat oordeel uiteindelijk iets wat we over onszelf afroepen. Als we hem niet willen kennen, als we hem niet willen volgen, dan zitten we eigenlijk als het ware ons eigen graf te graven. En nu met hemelvaart zien we dus dat uiteindelijk die eeuwigheid niet alleen maar iets is wat ons na de dood wacht, maar dat dat al verankerd is in het bestaan hier op aarde. Want op het moment dat wij gedoopt worden, dan worden we al, zoals de doopliturgie dat zo prachtig noemt, ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het wonderlijke rijk van Gods licht. Met andere woorden, we worden al in die plaats gezet die buiten de tijd en buiten de ruimte valt, namelijk de eeuwige hemel. En in die eeuwige hemel kunnen we dus al hier op aarde doordringen. En dat doen we door steeds verder vertrouwd te raken met de sacramenten, met het gebed. Want op het moment dat wij in de sacramenten doordringen, dan dringen we door in die hemelse realiteit die misschien wel in tijd en ruimte aan ons wordt aangeboden, wordt gegeven, maar die ons binnenvoert in een eeuwigheid die losstaat van tijd en ruimte. En daarin is ook precies onze vreugde gelegen. Op het moment dat wij als gedoopten ons in gebed richten tot het hart van Jezus Christus, dan worden we al ontrukt aan dit aardse bestaan. En dan wordt als het ware het anker van onze hoop wordt al uitgeworpen naar de hemel. En dat anker is natuurlijk geankerd, verankerd in de hemel. Maar de ketting waarmee de boot van onze ziel als het ware aan dat anker is vastgelegd, die maakt dat we nu al een voorproefje kunnen krijgen van wat ons wacht na de dood. En daarom kun je zeggen dat het weggaan van Jezus uit deze wereld met hemelvaart, dat dat ook tegelijkertijd een nieuwe komst is van de Heer in heerlijkheid. Dus tegelijkertijd een gaan en een komen. Gaan in de zin van we zien hem niet meer, komen in de zin van dat we hem volledig kunnen aanspreken als Heer van de hemel. En een heel eenvoudig bewijs van het feit dat de leerlingen inderdaad wisten dat dit heengaan van Jezus naar de hemel tegelijkertijd ook de komst was van een nieuwe realiteit, van een nieuwe manier waarop hij in hun midden aanwezig zou zijn, is het gebedje Maranatha. U hebt daar ongetwijfeld wel eens van gehoord. Dat betekent kom Heer Jezus. We bidden dat ook altijd in de adventstijd. Maar Maranatha, aldus paus Benedictus, betekent eigenlijk twee dingen. Het is aan de ene kant betekent het kom Heer Jezus. En aan de andere kant betekent het de Heer is gekomen. Oftewel, het is een aansporing van Christus voor iets wat nog in de toekomst ligt, zijn wederkomst. En tegelijkertijd is het een uitroep dat Christus al is verschenen. En precies op dat grensvlak bevinden wij ons nu ook in het kerkelijk jaar. Hij is gekomen, hij is opgestaan uit de dood en tegelijkertijd verwachten we hem nog. En die komst is natuurlijk de verwachting van Christus aan het einde der tijden, wanneer hij zal wederkomen om alles in allen te herstellen. Maar het is ook de komst van Pinksteren. Want we zien namelijk met Pinksteren natuurlijk al uit naar zijn eerste wederkomst, zou je kunnen zeggen. Hij is opgestegen naar de hemel en hij doet die grote belofte dat hij vanuit de hemel de helper zal zenden, de Heilige Geest. En daarin is natuurlijk de vreugde gelegen. En het is dan ook zo dat de komende dagen, wanneer we die Pinksternoveen weer zullen bidden en wanneer we de komst van de Heilige Geest zullen afsmeken, dat als het ware de hemel zwanger is van de wederkomst van Jezus Christus. En die wederkomst natuurlijk allereerst in de geest en aan het einde der tijden in macht en majesteit. En laten we daarom deze dagen bijzonder zoeken wat boven is. Laten we zoeken naar Christus die zetelt aan de rechterhand van de Vader. En hoe doen we dat? Dat doen we natuurlijk allereerst door in zijn grote mysterie door te dringen in het mysterie van de liturgie en van de sacramenten. Het is namelijk zo dat het feest dat we volgende week zullen vieren, het Pinksterfeest, van oudsher heel nauw verbonden is juist met de sacramenten. We hebben daar misschien in de loop van de kerkgeschiedenis, of in de loop van de afgelopen 60, 70 jaar, een beetje een protestants beeld bij gekregen, alsof de komst van de Heilige Geest toch met name iets charismatisch is, en dan in de zin van niet sacramenteel. Maar dat is niet waar. Het is namelijk zo dat zelfs in de oude liturgie de hele week na Pinksteren de sacramenten centraal staan. Dus in het Pinksteroctaaf zien we dat elke dag van dat octaaf een ander sacrament in de liturgie wordt gepresenteerd, naar voren wordt gebracht, om aan te geven dat het juist de Heilige Geest is die de kerk zal stichten met Pinksteren en die de kerk zal stichten volgens de hiërarchische structuur zoals we die nog hebben natuurlijk, met Petrus aan het hoofd en de apostelen als de eerste bisschoppen. Maar dat niet alleen, het is ook juist die vonk van de Heilige Geest die als het ware de bezieling vormt voor de sacramenten en ze omvormt tot die hemelse tekenen, die hemelse genadegaven die het zijn. Het is de Heilige Geest die maakt dat dat brood van de Eucharistie verandert in het lichaam van Christus. En het is ook natuurlijk de Geest die maakt dat de olie van het vormsel wordt omgevormd tot een levend merkteken dat de ziel zal merken voor eeuwig. En daarom is het zo dat we op het moment dat we naar Pinksteren toeleven, heel duidelijk toeleven niet alleen naar de geboorte van de kerk 2000 jaar geleden, maar ook naar de geboorte van het sacramentele leven voor onszelf. Op het moment dat we Pinksteren vieren, dan pas ontvangen we als het ware de vervulling van dat paasmysterie. En dan wordt de Heilige Geest ook in ons werkelijkheid, in ons vlees. En die prachtige woorden die vroeger altijd na de mis werden gebeden, de woorden van de proloog van het Johannesevangelie, namelijk het woord is vlees geworden, die zullen met name met Pinksteren dus ook in ons eigen leven plaatsvinden. Op het moment dat wij het vuur van Pinksteren ontvangen, dan ontvangen wij de bezieling van het lichaam van Christus waar wij zelf onderdeel van vormen. En tot slot wil ik u nog één keer attent maken op de bijzondere dag die we natuurlijk volgende week zullen vieren in het Stadswandelpark in Eindhoven op zaterdag 4 juni. We We zullen dan om 2:30 verzamelen in het park om daar de rozenkrans te bidden. En het is natuurlijk prachtig om te zien dat dat juist in het Pinksterweekend zal gebeuren. Want zoals destijds de leerlingen en Maria bij elkaar waren, zo zullen wij ook nu in het Stadswandelpark bij elkaar zijn om ons daar te scharen rond de Heilige Moeder van God. En om daar in allerlei talen, zoals destijds ook de leerlingen, om in allerlei talen de liefde van God te verkondigen en Maria, zijn moeder, te eren. Ik hoop u allen, velen van u daar, te mogen begroeten. En als u niet naar het Stadswandelpark kunt komen, dan hoop ik dat u via de radio toch met ons verbonden bent en met ons meebidt. En voor nu wens ik u een hele goede opgang naar deze twee hoogfeesten toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.